Vroeger was er natuurlijk nauwelijks glastuinbouw, maar dat kwam natuurlijk allemaal in opkomst in Zuid-Holland. De glazen stad, hè, we kennen het allemaal natuurlijk nog, die prachtige serie van vroeger. Maar er trekken ook heel veel tuinders richting het noorden en nu ook bijvoorbeeld in de Wieringermeer. Daar zijn hele grote glastuinbouwgebieden, daar is namelijk heel veel ruimte. Een familie die al generaties lang in Zuid-Holland vertoeft is de familie Moerman. En Koen van Wijk die schreef een boek over die familie, want het is namelijk zijn familie. En het boek heet Land van Glas. Goedemiddag, Koen.
Goedemiddag.
Ja, je hebt een boek geschreven over je eigen familie. En dan is natuurlijk de vraag van waarom ben je daaraan begonnen?
Ja, dat is een goede vraag. Het is de familie van mijn moeder, familie Moerman. En ik las ooit het boek Het Zwijgen van Maria Zagea van Judith Koelemeijer, een Noord-Hollandse schrijfster. Ja. En zij had al haar ooms en tantes geportretteerd en op die manier een mooi tijdsbeeld neergezet. Toen dacht ik van ja, eigenlijk kom ik ook uit zo'n grote familie. Mijn moeder heeft ook zoveel broers en zussen en eigenlijk hebben die allemaal iets met de tuinbouw te maken.
Ja.
Dus ik zou via mijn familie best wel de geschiedenis van de tuinbouw kunnen portretteren. Omdat er zoveel parallellen zijn en zo'n rode draad is dat in die
familie. Want hoeveel generaties gaat het terug bij jullie dat ze in de tuinbouw zitten?
Nou, het gaat wel terug tot ongeveer halverwege de 19e eeuw.
Zo, ja. En is het altijd glastuinbouw geweest of begon dat eerst met onoverdekt?
Vroeger was het gewoon buitenteelt in de volle grond. Met zeg maar een veredelde moestuin moet je aan denken. En pas eind 19e eeuw kwam het eerste glas. En dat was eerst nog plat glas. Dat waren van die broeibakken met ruiten erop. Zoals je dat nog wel ziet op moestuinen.
Ja.
En daaronder konden ze dan ook sla al vroeg in het jaar telen. En ook komkommers.
Ja. En in welk gebied was dat?
Dat is eigenlijk, mijn overgrootvader zat aan de rand van Rotterdam in Hillegersberg. Tegenwoordig is dat Rotterdam en toen was dat nog een soort boeren- en tuinersdorpje.
Ja.
En ook in de dorpen daar net boven, Bergse Hoek, Bleiswijk, daar speelt het zich af, mijn boek.
Ja, was dat een beetje de schuur van Rotterdam, de voedselschuur?
Nou, misschien wel een beetje. Je had natuurlijk het Westland iets verderop richting de kust. En dan net boven Rotterdam had je deze dorpen. En Rotterdam was wel een belangrijke plek voor de groentehandel. Want midden in Rotterdam zat ook de groentemarkt.
Aha.
Waar mijn grootvader en mijn overgrootvader naartoe gingen met paard en wagen aanvankelijk.
Ja, en wat verbouwde die dan? Want ja, dat was natuurlijk heel seizoensgebonden nog.
Ja, het was eerst spinazie, sla, andijvie, bonen, peen. En onder het plat glas dan ook komkommers. En die komkommers waren belangrijk voor het succes. Want die werden geëxporteerd naar Engeland. En dat, daarom zit ook heel veel van die vroege glastuinbouw rond Rotterdam. Want daar was dichtbij de haven met de stoomverbinding naar Engeland toe.
Ja, dus jullie werden komkommerspecialist in de familie?
In het begin wel, de eerste tijd. Maar vrij gauw daarna, in de tijd van rond de Eerste Wereldoorlog, kwam er een belangrijke nieuwkomer op de tuinderij. En dat was de tomaat.
Aha, en waar kwam die vandaan, die tomaat?
Ja, ooit hebben ze die meegenomen uit Zuid-Amerika. En het duurde nog een paar eeuwen voordat tuiners er ook echt brood in gingen zien.
Echt waar?
Want ze dachten eerst dat die giftig was en dat je er eigenlijk niks mee kon. Ze waren er eerst helemaal niet enthousiast over. Maar toen ze eenmaal de smaak te pakken hadden, zo rond 1910-20, toen werd dat het belangrijkste product. En eigenlijk is dat nog steeds wel een beetje zo.
Nog steeds de tomaat?
Nog steeds de tomaat.
Ja, ja. En die tomaten die groeien nu onder glas. Maar toen gewoon nog in de volle grond?
Nou, in het begin eventjes nog hebben ze jaren in de volle grond dat geteeld. Dus buiten tomaten, natuurtomaten. Maar dat ging niet zo ideaal. Dus als je het een beetje beter wilde doen, dan liet je een kas bouwen. En mijn grootvader, toen hij eenmaal voor zichzelf was begonnen, liet hij al vrij snel ook een kas bouwen. En daarmee kon hij echt tomaten gaan telen, ook al vroeg in het seizoen. En hoe vroeger je op de markt zit, hoe meer ze waard zijn natuurlijk.
Ja.
Want als in de zomer dan heeft iedereen tomaten, dan komt alles op een hoop.
Ja.
Maar als je eenmaal vroeg een kas had, dan kon je echt geld gaan verdienen.
Ja, want de Hollandse tomaat is beroemd. Tenminste, dat hoor ik in het buitenland altijd.
Eigenlijk wel. Wij waren jarenlang wel de vaandeldrager in de tuinbouw. En zeker ook met tomaten. En dat vinden we dat we nog steeds zijn. Wij zijn eigenlijk lang de leverancier van heel Europa geweest op dat gebied.
Neemt het af op dit moment?
Nou, nee. Er komt wel steeds meer concurrentie. We zijn nog steeds een belangrijke leverancier voor Europa. Maar er zijn steeds meer tomaten. Ook uit Zuid-Europa natuurlijk. Al jaren is dat een grote concurrent. Maar ook uit Polen komt er steeds meer op.
Ja. Nou, we zeiden het net al, want laten we even teruggaan naar jouw familie. Je hebt een verhaal geschreven over al die generaties van jouw familie die in de tuinbouw zitten. Maar als ik aan mijn oma iets vroeger, dan kon ze van haar moeder nog wat vertellen. Maar daarna hield het wel op. Hoe heb jij dat gedaan? Dat je wel aan die kennis en aan die stamboom bent gekomen.
Nou, dat heeft heel wat moeite gekost om die vroege verhalen van voor de oorlog te vinden. Ik ben eigenlijk begonnen met een interview met de oudste oom die ik nog had, 3 jaar geleden. Inmiddels is hij overleden. Ik ben begonnen met hem te interviewen en hij had nog de verhalen van zijn vader uit het begin van de 20e eeuw. En ook van die overgrootvader. Mm-hmm. Zoveel verhalen heb ik daar niet van, maar wel een aantal dingen. En verder heb ik veel in archieven moeten zoeken. Ook naar wat zij nou eigenlijk deden. Wanneer zij hun bedrijf opbouwden.
Ja. En heb je enig idee wat zij precies deden? Van hoe ze dat hebben opgebouwd?
Ja, er zijn nog steeds wel wat raadsels. Maar wat mij wel heeft gefrappeerd is dat mijn overgrootvader al in 1910 of 11 een heel nieuw bedrijf wist te bouwen. Een nieuw groot huis erbij, arbeiderswoningen erbij. Ja. En ook dus al snel een kas. Maar ik heb ook de prijzen van wat hij heeft betaald aan de grond en zo. Maar hoe die aan dat geld is gekomen, dat... Ja. Ik weet niet of ik daar ooit achter kom.
Nee, en jij als klein jongetje, jij zat meteen in de aarde te vroeten in de kas?
Nou, wij hadden zelf thuis geen tuinbouwbedrijf. Maar mijn moeder trouwde met een verwarmingsmonteur die de verwarming bij tuiners aanlegde.
Oh, dus toch indirect wel?
Indirect wel. En ik kwam wel in de kassen. Ik zeg maar, in mijn schoolvakanties werkte ik veel mee. Ja. En dan ging ik bij tuiners buizen sjouwen en kettingtjes ophangen. En dat soort dingen deed ik dan.
Ja. Nou, waarom jij niet in de tuinbouw bent terechtgekomen, maar in de journalistiek, dat horen we straks van je. We praten met Koen van Wijk. Koen van Wijk is de gast. Hij heeft het boek geschreven over zijn familie. Een prachtig boek. Het heet Land van Glas. Het gaat over de tuinbouw waar hij in opgroeide. Alle generaties voor jou die gingen allemaal keurig netjes de glastuinbouw in. Aan je moeders kant. En jij jij hebt de ketenen verbroken.
Ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Want ik ben de journalistiek ingegaan. En na de opleiding ben ik de tuinbouwjournalistiek ingegaan. Dus ik volg de sector op mijn manier van de zijlijn nog steeds.
Ja, begonnen bij de land- en tuinbouwberichten?
Nee, dat niet. Dat bestaat niet meer. Maar er zijn genoeg vakbladen om werk te kunnen vinden in deze sector. Dus ik werk tegenwoordig bij Nieuwe Oogst, het blad van de LTO.
Ja, en wat schrijf je dan? Waar schrijf je dan over? Oh, ja, want dat vraag ik me dan zo af. Waar schrijf je zo'n vakblad mee vol over tomaten, komkommers en aanverwante artikelen?
Nou, het gaat ook wel over wat algemenere dingen. Ruimtelijke ordeningszaken, kwesties over gebieden en over kunnen uitbreiden of niet. Over waterzuivering, nieuwe wet en regelgeving. Ja, er is zoveel om over te schrijven. Ik denk dat er geen sector is waar zoveel vakbladen in bestaan.
Is dat zo, ja?
Ja, absoluut.
En hoe komt dat? Omdat de tuinders altijd op zoek zijn naar vernieuwing en meningen van anderen?
Nou ja, de land- en tuinbouw, om te beginnen, die heeft ongeveer 60% van Nederland als bedrijfsterrein in bezit. Dus wat er maar gebeurt in Nederland, raakt al heel snel de land- en tuinbouw. Ja, en er gebeurt per sector gewoon altijd heel veel op technisch gebied, op politiek gebied.
En breidt het zich nog steeds uit? Want ik heb de indruk dat er, nu woon ik in de buurt aan de rand van een kassengebied, daar aan de rand van Uithoren en Amstelveen, alsof die kassen zich nog steeds uitbreiden. Klopt dat of zit dat in mijn hoofd?
Nou, het is wel grappig, want eigenlijk breidt de glastuinbouw zich in het geheel niet echt uit. Dus de hoeveelheid hectares in Nederland is al 10 of 15 jaar ongeveer hetzelfde. Maar de kassen die nu gebouwd worden zijn veel groter dan die van vroeger. Dus er verdwijnen veel kleinere, oudere kassen. En er komen hele grote nieuwe voor in de plaats. Dus als je dat daar toevallig in de buurt langskomt, dan lijkt het wel alsof het zich enorm uitbreidt. Maar per saldo valt dat wel mee.
Ja, en als je dan soms 's avonds naar huis rijdt en denk je, het is het licht van Schiphol, maar dat komt dan van die kassen af.
Ja, dat is ook wel zo. In bepaalde kassengebieden wordt veel belicht. Steeds meer gebeurt dat. Vroeger alleen voor rozenteelt, wat je veel hebt bij Aalsmeer en Uithoren. En tegenwoordig doen ze het ook bij tomaten en ook paprika's. om, ja. Om vroeger in het voorjaar al de producten klaar te hebben om te oogsten.
Ja, we gaan nog even terug naar jouw boek, hè, want je beschrijft de geschiedenis van jouw familie. Behalve de gesprekken die je hebt gevoerd, ben je ook nog gestuurd op dagboeken die je hebt verwerkt?
Klopt, ja, ik heb heel veel bronnen gebruikt. Die vele interviews die ik heb gedaan met ooms, tantes, neven en nichten van mijn moeder en nog meer mensen. Ik heb veilingboeken erop nageslagen. Ik ben dagenlang heb ik in archieven zitten grasduinen. Maar een van de mooiste bronnen was wel het veilingkistje met dagboekjes wat ik van mijn oom Henk heb meegekregen. Tenminste, hij leefde niet meer, maar het was nog wel bewaard.
Ja.
En hij hield altijd de veilingprijzen bij. En dat heeft hij van de jaren 50 tot en met de jaren 80 gedaan. Van elke dag stonden de prijzen erin. Elke dag per sortering. Geen dag sloeg hij over.
Zo.
Maar wat nog mooier was, is dat hij er ook heel veel bij schreef. Over de werkzaamheden in de kas, van wat ze aan het doen waren op dat moment. Maar ook zijn gevoelens schreef hij op. En hij was wel een man van een beetje ups en downs. Mm-hmm. En hij had wel een beetje een gemoedswisseling had hij. En vaak schreef hij dan in het begin van het jaar, als de tomaten net in de kast stonden en begonnen te groeien, dan schreef hij over zijn zorgen van, gaan ze wel komen? Ja. Er zijn nog maar weinig bloeiers. Komen de tomaten wel? Het duurt allemaal zo lang.
Ja.
Dan zat hij wel een beetje in de put elk jaar weer. En aan het eind van het seizoen dan constateerde hij weer van, het was weer buitengewoon goed verlopen en de prijzen waren ook erg meegevallen.
Ja, boeren moeten ook altijd een beetje klagen, toch?
Ja, dat hoort er ook wel bij. Maar het is ook wel, er zit ook veel onzekerheid in natuurlijk. Ja. Want je bent de hele winter al veel gas aan het verstoken en veel aan het investeren. En je hebt geen opbrengst maandenlang. Ja, dan is het ook spannend van, gaat het wel weer lukken?
Ja.
Dus ergens is het ook wel begrijpelijk.
Ja, is dat ook de reden geweest dat jij dacht, ik stap er niet in?
Nou ja, eigenlijk word je alleen tuinder als je vader ook al tuinder is. Dat had ik dan niet. Maar ik had ook natuurlijk bij mijn vader in het verwarmingsbedrijf kunnen gaan. Dat trok me toch niet echt. Ik heb er wel een paar jaar in gewerkt. Maar ik voelde wel dat ik meer een schrijver was en een journalist kon worden. Dus dat je moet toch kiezen wat dichtst bij je staat, denk ik.
Nou, ik denk dat je een hele goede keuze gemaakt hebt, want het is een prachtig boek. Het heet Land van Glas. Het is dus geschreven door Koen van Wijk. En als je zo'n boek wil krijgen, helemaal gratis en voor niks, en wie wil dat niet, dan moet je maar even een mailtje sturen naar lunchroom@nhradio.nl. Lunchroom@nhradio.nl. Moet je natuurlijk wel even je adres bijzetten. En dan verloten wij twee van die prachtige boeken. En die komen dan vanzelf naar je toe. Koen van Wijk, ik wens je nog heel veel sterkte. Veel succes met je journalistieke bezigheden.
Dankjewel.